Goedemiddag allemaal. Welkom, nogmaals. Ik wil graag met u de Bijbel openen, met jou de Bijbel openen, bij een van de evangelisten, Marcus hoofdstuk 16. Marcus hoofdstuk 16 en dan vanaf vers 9 tot en met 20. En toen Jezus opgestaan was, dat was niet uit zijn ochtendslaap, maar het was toen hij de dood had verslagen en het graf hem niet kon houden. En hij 's morgens vroeg op de eerste dag van de week verscheen aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Dat is nogal wat. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Jezus geweest waren. Die treurde en huilde. Maar toen zij hoorde dat Jezus leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is Jezus in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11. Terwijl zij aanlagen en hij verweet hun ongeloof en het hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En Jezus zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Wat we hier lezen is opmerkelijk. Jezus heeft hier een aantal jaar rondgelopen, vele wonderen en tekenen gedaan, doden zijn opgestaan uit het graf. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar voor mij is het één groot wonder dat iemand die dood is geweest, dus weer tot leven gewekt werd door deze ene Jezus Christus. En de een noemde hem Messias, de andere noemde hem de Zoon van God. Weer een ander noemde hem weldoener. En weer een ander zei: die man is door de Satan bezeten. Hij is bezet door demonen. En iedereen had zo zijn mening over Jezus Christus. En misschien zit je hier wel vanmiddag en zeg je: ja, ik kom voor Marielle. Misschien een beetje om Remco te ondersteunen. Maar ik heb zo mijn mening over die Jezus. Misschien zeg je: hij heeft wel geleefd, maar ach, waar zou die nu zijn? Nou, de Bijbel leert en de geschiedenis leert ook dat Jezus zichzelf heeft laten zien aan honderden verschillende mensen. Ook op verschillende manieren. En dat is mooi, want wij zijn allemaal verschillend. En we hebben allemaal een andere manier nodig om Gods stem te verstaan, zodat alleen wij in ons hart mogen geloven datgene wat God tegen ons zegt waarheid is. Hoe God tot mij sprak toen ik tot geloof mocht komen, is compleet anders dan wat ik hoorde van de week dat hij tot jou sprak. Maar iets heeft jou en mijn hart overtuigd van dat het waar was dat Jezus werkelijk aan een kruis heeft gehangen. Wat gewoon een dwaasheid is voor de ongelovigen, zegt de Bijbel. Maar wat klopt in mijn hart? En ik kan het niet begrijpen, maar ik weet dat ik weet dat ik weet dat hij voor al mijn zonden is gestorven. Hoe kun je dat uitleggen? Nou, op het moment dat je hoort van Jezus, als je hoort wat hij heeft gedaan, dan gebeurt er iets in je hart. Dat is namelijk een werking die je niet kunt zien. Dat is in de onzichtbare wereld wel te zien, Waarom? De Heilige Geest, de Geest van God, dat is de Geest van waarheid, die gaat jouw hart aanraken. En die gaat leugen onderscheiden van waarheid en andersom. Datgene wat geen waarheid is en wat jou vast heeft gezet, dat gaat hij afbreken. Daar gaat hij waarheid tegenover zetten. En er is iets wat wij allemaal nodig hebben in ons leven, en dat is waarheid. Want de Bijbel zegt, de waarheid maakt je vrij. Nou, als ik in Nederland kijk, dan gelooft iedere Nederlander wel iets. Maar maakt het een Nederlander vrij? Ben jij vrij? Ben ik vrij? Nou, toen ik me dat afvroeg, een aantal jaren geleden, kwam ik erachter, ik ben zo gebonden als maar zijn kan. Ik ben gebonden aan materie, ik ben gebonden aan het feit dat ik niet weet of ik ooit naar de hemel ga. God, ja, en zo dacht ik toen, ja God, ja, hij moet daar wel ergens zijn, maar wie dat dan is en hoe hij dan heet. En ja, die christenen, nou, dat zal dan ook wel zo zijn. En de Bijbel, ach. Maar toen ik erachter kwam dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven was, toen ging mijn hart op zijn kop. Want ik begon toen niet alleen te snappen, maar met heel mijn hart te geloven, waar ik zelf niet voor kon werken, maar ik alleen maar kon accepteren. En dat ik wist dat het waarheid was, dat God van mij hield. En dat God het met mijn leven zag zitten, dat hij het mooiste wat hij had, zijn zoon. Misschien zeg je, God kan helemaal geen zoon hebben. Nou, mijn God kan alles, want God is God. Als je niet gelooft dat God alles kan, dan beperk jij God. Maar kun je God werkelijk beperken? Ja, in jouw denken. Maar jij kan God in een hokje of in een vakje stoppen vandaag de dag, maar God blijft toch echt God? Hij verandert nooit. Amen? God verandert niet. Met andere woorden, wij mogen veranderen, maar God blijft dezelfde. En als ik op dat moment alleen maar terug kan kijken van, Heer, waar kom ik vandaan? En ik geloofde niet alles wat in de Bijbel stond. Ik vond het maar ouderwets en de mensen erbij. En ik vond hier van alles wat van. Maar ik maakte christen ook belachelijk. En ik vloekte en ik tierde. En ach, dan kwam ik bij mijn opa en oma en dan hadden ze weer iets over de kerk of over de Heer Jezus. En dacht ik, ja, ach, die oude stoffige mensen. Totdat ik mijn knieën boog. En totdat ik zei, ik heb alles wat ik hebben wil. Maar ten diepste ken ik God niet. En ten diepste heb ik gezondigd tegen de God die liefde is. Ten diepste heb ik gezondigd tegen heel de hemel en tegen heel veel mensen. En als er één iemand genade nodig heeft, onverdiende gunst, een cadeau, dan ben ik het wel. Een rotzak. Ik heb gelogen, bedrogen. Ik heb van alles gedaan wat niet kon. En ach, joh, dat kleine leugentje. Maar ook dat kleine leugentje ging ineens in mijn geweten knagen. Chris, ook dat heb je gedaan. Poeh, ook dat. En ineens zag ik de zondelast voor me en keek ik en dacht ik, hoe moet ik hier ooit vanaf komen? En dat leek wel een berg. En ik hield van bergen, maar niet van de berg van mijn zonde. En daar kun je voor wegrennen, dat is heerlijk. Dan ga je het zoeken in allerlei andere dingen in de wereld. Dan zoek je het in materie of in geld, of voor mij toen in vrouwen en in relaties. En ik zocht het in reizen, nou, business class hierheen, business class daarheen. En ach, ja, je ziet wat van de wereld, dan tel je ook mee. Nou, weet je wat, dat geeft me geen voldoening, dan maar carrière maken. Hielp ook niet. Die zonde die bleef maar hijgen in mijn nek. Chris. En ik dacht, wat moet ik daarmee? Totdat ik hoorde van Jezus Christus en die gekruisigd. Er is maar één iemand, één middelaar tussen God en mensen, die onze zonde niet alleen bedekt, maar ook nog eens een keer weg heeft genomen. Weg heeft genomen. Ze bestaan voor God niet meer op het moment dat je Jezus als perfect volmaakt offerlam accepteert en je laat reinigen in je geweten, in je denken, in de kern van je wezen, door middel van zijn bloed. Want er was maar één mens heilig, Jezus. Er was maar één mens zonder zonde, Jezus. Er was maar één mens die werkelijk God kon laten zien. De Zoon des mensen, Jezus. Er was maar één iemand die zonde kon vergeven namens God, want hij was God en mens tegelijk, Jezus. Er was maar één mens die sterker was dan de dood, Jezus. Er was er maar één die bewogenheid had voor de hoeren en de tollenaars. Jezus. Nou, ik heb absoluut geen bewogenheid voor corrupte belastinginners. En hoe komt dat? Omdat ik zelf corrupt was. Ik was corrupt geboren. En mijn kinderen zijn ook corrupt geboren. Misschien zeg je, wat zeg jij nou? Nou, mijn kind van 5, die heeft van de week nog flink gelogen tegen mij. En ik kwam erachter, want ik zag het aan haar gezicht. En toen zei ik, Rachel, ben je aan het liegen? Nee. Toen dacht ik, dat is 2. Zeg, je mag nu de waarheid vertellen. Papa is niet boos op jou. Heb ik van mijn vrouw geleerd, hoor. Ik zei, papa is niet boos op jou. En ze keek naar beneden. En ze zei, papa, ik heb gelogen. Ik zeg, dank je wel. En het was klaar. En ze vertelde de waarheid. En ze bloeide weer op. En zo werkt het met onze Vader in de hemel. De Almachtige, de Eeuwige God. Belijd nou aan hem jouw zonde, zodat jij lichter door het leven gaat en trots en ongeloof, je arrogantie, de leugens. Bedankt Jan. Wat zijn jouw zonden ten opzichte van God? Je religieuze gedrag, wat je geen stap verder kan zetten bij het kruis. Want God laat zich niet imponeren door jouw religieuze gebeden. Misschien je kerkachtergrond, misschien je bitterheid. Ik hoorde van een week een verhaal. En lieve Marielle, ik heb gedacht, ik ga mijn baard laten staan speciaal voor jou vandaag. Ik heb iets gehoord en ik werd, in het Engels zou je zeggen, I was not amused. Dat zelfs een baard scheiding kan brengen tussen mensen en God. Dat mensen uitmaken dat als je een baard laat staan, dat God jou misschien niet kan zegenen. Teleurstelling in de kerk. Bitterheid naar God vanwege onvergevingsgezindheid. Breng het maar in het graf. Want Jezus Christus daalde af in dat graf, in de hel, om het met jou en mij in orde te kunnen maken bij zijn hemelse Vader. Daarom dat kruis. Een gruwelijk martelwerktuig. En ik aanbid het kruis niet. Ik aanbid degene die op dat kruis hing. En ten derde dagen opstond uit de dood. En al mijn zonden heeft kwijtgescholden. Opdat ik gewoon met hem mag praten. Gewoon bij hem mag zijn. Een geliefde zoon en jij een geliefde dochter. Maar waarom dan die doop, Chris? Nou, misschien moet je vandaag wel eens na gaan denken over hoe je bent opgevoed. Is dat wel volgens de Bijbel geweest? Of is dat wat mensen je hebben geleerd? Ik kwam erachter uit mijn familietraditie dat er heel veel dingen goed bedoeld waren. En heel liefdevol waren, maar was het Bijbels? En als Jezus dan dit zegt, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou, toen dacht ik gelijk, ja, dat is niet eerlijk. Want die ene dief aan het kruis, naast Jezus Christus, kon ook niet meer gedoopt worden. Dus is die niet gered. Hoe kon die man zich nou zelf ooit redden? Hij was al gered, omdat hij geloofde in degene die naast hem hing, dat hij onschuldig was. Redding vindt altijd plaats op basis van geloof. En de Bijbel zegt, wie geloofd zal hebben, zal zalig zijn, zalig worden, eeuwig leven hebben, zegt Johannes. Met andere woorden, als je vandaag de dag gelooft in Jezus Christus en die gekruisigd, voor jou en mij, dan heb je eeuwig leven. Dat zit in je hart. Hoe doe je dat? Hoe stop je dat erin? Dat kan niet. Dan hoef je alleen maar naar te luisteren en het met je hart te gaan geloven. Dat heet een cadeau. Genade. Daar kun je niks voor doen, daar kun je niet hard voor werken. Alleen maar zeggen, dank u Heer. En sommige mensen zeggen tegen mij, ja Chris, maar ik wil dat niet geloven. Dat kan, jouw keuze. God dwingt niet. Ik zou je willen dwingen, echt hoor. Want hij is het waard. Hij is zo anders dan je misschien gelooft. Hij is zo anders dan je misschien hebt gehoord. Hij is zo anders dan je misschien ooit in de kinderbijbel hebt gelezen. Of misschien wel nog nooit van heb gehoord. Hij is zo anders. Hij is zo uniek. Hij is zo mooi. God gaf het mooiste aan deze wereld, omdat hij zichzelf wilde laten zien. God heeft een gezicht gekregen, zijn naam is Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus zei daarom ook, als je mij hebt gezien, heb je mijn Vader, God, gezien. Daarom was hij niet slechts een profeet, hij was alles. Wat je maar kunt bedenken, wat van God ten positieve was voor deze wereld. En waarom positief? Nou, de mens was verloren in zonde. Kijk maar naar mijn kinderen, kijk maar naar mezelf. En hoe goed mijn ouders hun best ook gedaan hebben, ze konden mijn zonde niet vergeven. Mijn moeder was heel lief voor mij, maar ze kon mijn zonde ten opzichte van God niet wegnemen. En ze heeft me gepamperd en ik was echt een mama's kindje, maar ze kon mijn zonde niet wegnemen. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hoeveel het er ook zijn. En toen kwam ik erachter, die berg van zonde die ik had als schuld naar God, heeft Jezus Christus weggenomen op het kruis. En op het moment dat ik wederom geboren werd, mijn geest, die dood was door middel van de zonde en gebonden was, die moest vernieuwd worden door de geest van God. En ineens gingen mijn ogen open en dacht ik, staat dat er? Hè? De Bijbel is waar? Hoe kan nou zo'n boek van duizenden jaren oud waar zijn? Ik geloofde direct het scheppingsverhaal. Geen twijfel over mogelijk. Ik geloofde direct dat Mozes door de zee ging met een volk van vele mensen. En ik geloofde ook dat Jezus hier rond had gelopen. Ik geloofde alles. En als iemand zei, nou, ik twijfel wel een beetje aan die Bijbel. Het is een oud, stoffig boek. Dan zei ik, wat? Stoffig boek? Ik geloof dat ik geloof. Ik geloof alles uit dat boek. En ik ging honger krijgen naar het woord van God. En uiteindelijk ontsloeg ik mezelf bij de werkgever waar ik was. Want ik wilde Jezus volgen en ze verklaarden me voor gek. En ik kreeg andere relaties, andere contacten. En de leugens werden gefilterd. En ik werd sterker in geloof, sterker in gebed, in mijn relatie met Hem. En voordat ik het wist, sprak ik overal over die Jezus. En ik dacht, eigenlijk is dat raar. Eerst wil je niks met hem te maken hebben en nu is die je alles. Nou, zou het waar zijn? Hoe kan nou een gezonde Hollander met een gezond verstand carrière willen maken? Hoe kan die nou ineens een baan opgeven en achter een man aangaan die je niet eens ooit hebt gezien? Dan moet je toch wel gek zijn. Of het is de waarheid. En in Nederland is er een tijd aangebroken dat je niet zomaar meer kan vertellen over de absolute waarheid. Want we hebben vele waarheden. Ach, jij hebt jouw waarheid en die heeft zijn waarheid. En uiteindelijk komen we toch allemaal ergens? Maar Jezus zei iets fenomenaals. Hij zei, ik ben, dat mocht alleen God zeggen, de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot God dan door mij. Hij wees op zichzelf. Dan komt hij op een tempelplein. En dan is er chaos. Want religie creëert geen controle alleen, maar chaos. Want wat gebeurt er? Corruptie vindt plaats op het tempelplein. Zelfs bij de priesters. En dan komt Jezus en dan gooit hij de tafels omver. En het geld ligt op de straten. En de offerdieren die zijn misschien wel bevrijd vanaf dat moment. Die zaten vast aan touwtjes, maar ja. En hij zwiepte heel het tempelplein schoon. Maar wie bleef er uiteindelijk over op het tempelplein? Alleen de Heer Jezus. Er bleef geen corruptie over. Er bleef geen religie over. Er bleven geen corrupte geldwisselaars over. Geen mensen die goede bedoelingen hadden om dichter bij God te komen. Er bleef niemand over op het hele tempelplein dan alleen Jezus. Daarmee liet God zien, het gaat niet meer om een tempel. Het gaat niet meer om een plaats. Het gaat niet meer om iemand anders dan alleen om Jezus Christus. Daarom toen Jezus zelf gedoopt was, ging de hemel open. En was daar een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. God heeft alleen maar een welbehagen in jou en mij als hij Jezus ziet. Dus aan de ene kant zijn er mensen vandaag heel erg blij. En die zeggen, ja, maar God ziet de Heer Jezus in mijn hart. Er zitten nog veel stenen in mijn hart. Maar ik ben wederom geboren. Ik heb hem ontvangen. Ik heb hem geaccepteerd. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Zegt de Bijbel. Als je de Zoon niet hebt, heb je het leven niet. Nou, en ik zie in de ogen van Marielle dat zij het leven heeft. Dat zie je, dat sprankelt. Daar kan ze mascara op doen, van alles en nog wat. Maar, en glittertjes, en je hebt tegenwoordig van alles. Maar dat geeft geen leven. Want de ogen zijn de spiegel van de ziel. En op het moment dat ik in iemand kijk, in zijn ogen, zijn of haar ogen, dan zie je het verschil tussen leven en dood. Want je ziel verraadt jezelf over de toestand, of je gelooft of niet. En dan kun je van alles doen. Je kan jezelf glad trekken en misschien de boel oprekken en allerlei geld uitgeven om er hartstikke mooi uit te zien in het leven. Maar als je ziel dood is, dan moet die tot leven gewekt worden. En dat kan alleen maar door Jezus. Door te geloven dat jij een einde maakt aan je eigen leven, door te zeggen, failliet, witte vlag, ik geef me over. Niet ik wil meer leven. Oh, dan mag je niet meer dromen, dan mag je dit niet meer, dan mag je dat niet meer. En dan mag je ook niet meer zondigen. En dan mag je... Marielle, je mag vanaf vandaag nooit meer liegen of bedriegen. Je mag nooit meer... Nee, dat is het niet. Je hebt een relatie met degene die jou al vergeven heeft. Hoeveel te meer wil je rennen naar hem? De Bijbel is niet over regels. De Bijbel is over relatie. Wat is je geleerd over wie God is? Hij is zo anders. Maar het is aan jou om te ontdekken. En als ik straks ga horen waarom jij je laat dopen, dan denk ik, dat kan alleen maar God zijn. Als je een beetje goed nadenkt, dan zeg je, dit is maar symbolisch toch? Iemand gaat onder water en dan. Ja, maar datgene wat ze straks gaat doen in de praktijk is al gebeurd in haar hart. Heer Jezus, ik geef mijn leven aan u en in ruil daarvoor wil ik uw leven leven. Kom in mijn hart. En leef uw leven door mij heen. Dat is het mooiste leven. Dat is een stukje hemel in je hart. En niet zomaar een stukje, maar degene die er al, nog voordat jij bestond, erbij was. De Heilige Geest. En de Heilige Geest is voor jong en voor iets ouder. Hoe oud ben jij? 8. Prachtig. De Heilige Geest is voor kinderen van 8 en voor kinderen van 80. Als je maar gelooft. En wie gelooft, zal zalig worden. Ga met me mee naar Handelingen 8. En dan ga ik zo afsluiten voor degene die misschien wel moe zijn geworden. Dat kan, hè. Toen ik in de kerk zat de eerste keer, ik dacht, wat praat die vent lang. Nou, sorry, ik doe nu ook mee. Handelingen 8. Vers 12. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en dat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Dan, Handelingen 10. Vers 43. Handelingen 10, vers 43. Van hem, van Jezus, getuigen al de profeten. Moet je je voorstellen, de islam was er nog niet. Alle andere godsdiensten waren er niet, want God begon met een volk genaamd Israël. Een heel klein, koppig, star volkje, om het tot een voorbeeld te zijn voor alle naties. En alle profeten voor Jezus Christus, die getuigden al van deze gebeurtenis. Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Wacht even. Geloof alleen? Je moet toch eerst dit, je moet toch eerst dat, je moet toch eerst zus, je moet toch eerst zo? In Nederland is een cultuur van maren en mitsen. Als je dan niet eerst dit doet, dan... De Bijbel leert één ding. Je wordt gerechtvaardigheid Gods in Jezus Christus door simpelweg te geloven. Maar dan moet toch geld in een buideltje doen, wat dan straks weer langskomt, brengt je geen stap dichter bij God. Ja, maar dan moet toch een oud omaatje helpen oversteken, het brengt je geen stap dichter bij God. Geen enkele daad van mij maakt mij heiliger of reiner voor God dan alleen dat ik geloof in Jezus Christus. Maar dat is veel te makkelijk. Zo makkelijk is het. Ja, maar dat is veel te moeilijk. Ja, het is toch ook nooit goed in Nederland. De ene man die ik op de straat tegenkom, die zegt van... Ja, jongen, dat is veel te makkelijk, joh, God die je zonde vergeeft. Ja, maar het was helemaal niet makkelijk voor God. Hij gaf het mooiste wat hij had. Dat was vreselijk voor een vader om zijn zoon op een kruis te moeten zien slaan. Ja, maar Chris, ik moet er wel wat voor doen. Wat wil jij nou doen ten opzichte van een heilig God, terwijl jij niet heilig bent? Dan kom ik in de gevangenis en dan staan er van die grote kleerkasten, van die grote spieren. En dan zeg ik, nou, hoeveel keer kan jij opdrukken? Wow, 50. Oh, ik 100. Oh, ik dat. En zeg ik, stel nou, degene die het zich meest kan inspannen voor God, denk je dat het je één stap dichter bij hem brengt? Nee. Je wordt er alleen maar moe van. Je wordt er uiteindelijk moe van als jij in eigen kracht naar God toe gaat. Je wordt moe van jezelf. Je wordt er moe van. En dat is nou net wat de Bijbel leert. Als jij nou vermoeid en belast bent, kom dan tot Jezus. Neem hem aan. Hij geeft vrede. Hij geeft leven. Hij wil je aannemen. Waarom? Zijn vader heeft zijn zoon aangenomen, opdat jij ook aangenomen mag worden en jij hem mag aannemen om een kind van God te worden. En de gelovigen, vers 45... Misschien zeg je, ja, maar wij geloven in de plaatsvervanging, in de besnijdenis. En daarom ook besprenkeling. En daar zegt de Bijbel hier iets moois over. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf. Dat de gave van de geest ook op de heidenen uitgestort werd. Ze hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En toen zei Petrus... Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. En toen vroegen ze hem enkele dagen bij hen te blijven. Misschien zeg je, Handelingen 19, Chris, ik ben al gedoopt. Nou, dan heb ik goed nieuws. Handelingen 19. Misschien ben je al gedoopt. En noem jij het een doop? Maar eigenlijk is de betekenis besprenkeling. Want het enige wat gedoopt is onder water is de hand van de dominee. Hij heeft jou besprenkeld, maar zijn hand is gedoopt. Handelingen 19, vers 2. En hij zei tegen hen... Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee ben je dan gedoopt? Ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En toen ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Hier waren Joden en die waren al gedoopt. Want het was voor een Jood heel normaal om gedoopt te worden. In die cultuur was het normaal om je heilig en rein voor God te stellen na onderdompeling. Het was een Joods gebruik, door God ingesteld. Met andere woorden, wij lezen vandaag als heidenen, onbesnedenen, lezen we een Joods boek, geschreven door Joden. Voor ons is dopen een ritueel. Maar voor de Jood was het geen ritueel. Het was het moment van klaarmaken voor volledige overgave aan God. Dat je alles achter je laat en zegt, ik laat me begraven. Ik laat me heiligen. Niet meer ik, maar ik leef voor God en ik wil rein en heilig voor hem staan. Maar het probleem was in het Oude Testament, je stapte het bad uit. En je had niet de kracht van God om te veranderen van binnenuit. Dus wat gingen ze doen? Ze hadden de wet nodig om ergens aan vast te houden. Vandaag de dag leven veel christenen nog onder de wet. Ik moet veranderen, ik moet anders worden. Ik mag dit niet meer en ik moet zus en ik moet zo, want anders. Stop. Als jij begraven bent met Jezus Christus in zijn dood, door de doop, Romeinen 6, dan sta je op en dan verklaar je, Heer Jezus, doet u het maar in mijn leven. Want ik kan het zelf niet. En dat klopt, ik kan het zelf niet. En dan zegt de Heilige Geest, je hebt mij alles gegeven, dan ga ik jou ook alles geven. Alles wat er nodig is, maar doet pijn. Herstel, wat hij eruit gaat filteren, kan pijn doen. Dan heb je maar één iemand nodig. Niet iemand die zegt wat je moet doen, maar de trooster. Als ik nu zou vragen, steek je hand op als je pijn hebt in je hart, pijn hebt in je ziel, is er niemand die zijn hand niet op zou steken. Je hebt een trooster nodig die de pijn, de scherpe randjes eruit haalt. En dat is wat water doet. Het reinigt. En uiteindelijk is er genoeg ruimte dat je over zal lopen. Je zult momenten hebben, lieve zus, dat je zal overlopen. Van blijdschap, van dankbaarheid, van geloof, hoop en liefde. En er zijn momenten dat je denkt, waar is God? Denk niet dat het na je doop ineens een roos zal zijn zonder doorns. Sorry. Dat is gewoon niet waar. Maar hij geeft elke dag nieuwe kracht. Elke dag nieuwe hoop. Elke dag nieuw leven. Omdat hij van je houdt. Maar ben jij bereid om te zeggen, ik wil geloven? Ik wil, kun je dan kiezen? De Bijbel leert heel duidelijk, geloof alleen. Kies dan heden, ja maar dat heeft met geld te maken. Dat heeft met je hartsgesteldheid te maken op God. Wie je dienen zult. Kies maar. God heeft alles gedaan. Alles is klaar. Hij is zelfs naar de hemel gegaan om voor ons een woning voor te bereiden. En hij wil ook een woning voor jou voorbereiden. Alles is klaar. En nou jij nog. Bekeer je. Laat je dopen. En ontvang de Heilige Geest die nooit meer bij je weg wil gaan. Dat zijn de laatste woorden van Jezus geweest. Waarom? Omdat hij het waard is. Zullen we danken?